Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde en het vijfde vers van Psalm 103. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 4 en 5 van Psalm 103. We lezen het woord Gods allereerst uit het 29e hoofdstuk van het boek Genesis, daarvan de versen 31 tot en met 35. Genesis 29, de versen 31 tot en met 35. En daarna lezen we ook uit het Nieuwe Testament, uit het Matthäus-evangelie, het 16e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 28. En na de beide schriftlezingen zingen we uit Psalm 119, het 18e vers, doe mij op het pad van uw geboden treden. 119, vers 18. Allereerst dus Genesis 29, beginnend bij vers 31. Toen u de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben. Want zij zeide, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven, en zij noemde zijn naam Simeon. En zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem drie zonen gebaard heb. Daarom noemde zij zijn naam Levi. En zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda en zij hield op van baren. En dan, zoals ik zei, Matthäus 16, beginnend bij vers 24... Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar, zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staande, welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we een aantal weken geleden bij het begin van Genesis 49 stilstonden, waar ons verteld wordt dat Jacob op zijn sterfbed ligt en dat hij dan zijn zonen om zijn sterfbed heen verzamelt, omdat hij van Gods wegen een boodschap voor hen heeft, willen we vanavond verder lezen in dit 49e hoofdstuk van het boek Genesis. En we willen gaan letten op datgene wat Jacob over zijn zoon Ruben en over de stam Ruben te zeggen had. De versen 3 en 4 van Genesis 49. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. We gaan samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we zoeken ook vanavond in het begin van deze kerkdienst uw heilig aangezicht. We zijn weer gekomen om te luisteren naar de verkondiging van uw woord, Heere. Maar zal ons dat tot nut en tot zegen zijn, dan hebben we toch ook in deze dienst weer heel bijzonder de werking van uw heilige geest nodig. Wij verstaan uw woord vanuit onszelf niet. En nog minder zijn wij in staat om uw woord op ons eigen leven toe te passen. Of om het ingang te doen vinden in onze harten. Wat wij als mensen er ook over zouden zeggen. En zelfs de wijze waarop we erover zouden spreken. Dat zal alles toch niet in staat zijn om ons de zegen van uw woord ook te geven. En de kracht van uw woord te doen ondervinden. En of het nu gaat om een bemoedigend woord, of dat het nu gaat om een ontdekkend en een waarschuwend woord, of dat het nu gaat om de belofte van het evangelie, of dat het nu gaat om het oordeel dat door uw heilige wet gesproken wordt over de overtreders van de wet. Heren, welk aspect van het woord het ook zal mogen zijn, het zal ons geen nut doen als wij mensen ermee aan het werk moeten. En als dat alles is. En daarom zien we op tot u, o God. Kom in ons midden en werk onder ons. U hebt uw beloften gegeven. Uw belofte die onder andere ook zegt dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, gij zelf in het midden zult wezen. Heren, dat laten we die belofte mogen geloven. En laten wij in het geloof met die belofte ook mogen werkzaam zijn. Of er zijn ook nog andere toezeggingen die gij gedaan hebt. Onder andere dat gij uw volk zult verblijden in uw bedehuis. Of dat het u behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Of dat uw woord nooit ledig tot u wederkeren zal, maar dat het alles zal doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in datgene waartoe gij het zendt. En al die beloften, die zijn toch waar, heren, mogen wij er gelovig gebruik van maken in ons naderen tot u en mogen wij u bidden, heren, wilt gij het waar maken, wilt gij het vervullen wat gij hebt toegezegd en wilt gij het ons doen ondervinden dat u in ons midden bent en dat uw woord dat vanavond gepredikt zal worden niet ledig tot u wederkeert en dat er een boodschap voor ons zal mogen zijn. Heren, maak dan uw woord waar en laat uw geest het woord bedienen. En zo zien wij op tot u, Heren. Ook nu weer kunnen wij niet komen met onze gerechtigheden, want die bezitten we niet eens. We kunnen ook nu alleen maar weer bidden in de naam van de Heere Jezus en pleitend op zijn verdiensten. En u tegelijk ook vragen of gij onze zonden, die tegen ons getuigen en die ons onwaardig maken, genadig wilt vergeven. En of u die ongerechtigheden wilt uitdelgen en ze wilt verzoenen om Christus wil. Heere, zie ons dan niet aan in onszelf, maar gedenk ons in de Heere Jezus. In hem die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en die als de biddende hoge priester aan uw rechterhand gezeten is om voor schuldigen te bidden, maar die ook als de grote profeet in de dagen van zijn rondwandeling zelf gepredikt heeft, maar die nu uitgezonden heeft om in zijn naam te verkondigen dat het de rechtvaardige wel zal gaan en dat het de goddeloze kwalijk zal gaan, en die tot dat einde mensen heeft geroepen en gezonden om die boodschap te verkondigen. Heren, wilt u ons zo zegenen, boven onze verdiensten uit. Wilt u genade gaan gedenken aan hen die hier niet zijn kunnen? Ook nu weer mogen we ze aan u opdragen. Laten we vanavond ook speciaal aan onze bejaarden mogen denken. Onze ouden die vanwege de leeftijd en vanwege de gebreken die daarmee gepaard gaan niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. Heren, we denken ook aan degenen wier niet alleen lichamelijke krachten zijn afgenomen, maar wier geestelijke vermogens ook minder zijn geworden en misschien zelfs wel voor een groot deel zijn uitgeblust. Want zo kan dat ook gaan, heren, bij het ouder worden, bij het minder worden, dat onze geest ook omvloerst raakt. We noemen dat dan dementeren, maar u weet, heren, wat dat ook betekent voor de personen zelf en voor de familieleden. Heren, gedenk aan hen, ook als ze voor mensen moeilijk of niet eens meer, helemaal niet meer te bereiken zijn. Bij u zijn geen verhinderingen, heren. U kunt ook tot zo'n omvloerste geest nog komen. En u kunt ook zo'n verduisterd geestesleven nog beïnvloeden met de onwederstandelijke werkingen van uw Heilige Geest. Wilt u dat genadig doen? En als we ons verstand nog goed hebben, laten we het dan ook goed gebruiken, ook op onze oude dag. En laten we de dagen die gij ons nog geeft gebruiken, Heere, om onze ziel gered te krijgen en u de Heere te leren kennen. Denk niet alleen aan de ouden, denk ook aan de kinderen der gemeente en de jonge mensen. Werk ook in hun hart. Heere, wat een zegen is het als we in onze jeugdjaren u de Heere mogen nodig krijgen. Mogen leren zoeken en mogen vinden. Wat een zegen is het als we de vrezen van uw naam reeds in onze kinderjaren mochten ontvangen. Dat bewaart ons ook voor veel kwaad. Heren, werk in de harten van onze kinderen. Werk in de harten van onze jonge mensen. Trek ze, heren, en bewaar ze onder uw almachtige beschermende hand voor alle gevaren die hen omringen en bedreigen. De duivel loert ook op hun hart en op hun leven. En de duivel zoekt hen te verstrikken en tot zonde te brengen en tot ongeloof en tot twijfel, zodat alles een grote vraag kan worden of het wel waar is wat ge gezegd hebt, of het wel waar is wat we in de kerk horen, of het wel waar is wat we thuis hebben gehoord. Heren, wilt gij door uw genade, door uw almachtige kracht, die overtuiging werken, ook bij onze jonge mensen, dat uw woord echt de waarheid is. Dat het onfeilbare, dat het betrouwbare en het enige betrouwbare woord is in deze wereld die vol leugen en bedrog is. En laten zij zo ook hun wegen mogen richten naar uw getuigenissen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heren, wilt gij uw rijk uitbreiden, ook in onze tijd? Wilt u zegenen, heren, wilt u zijn daar waar uw woord verkondigd wordt in ons eigen land en in andere landen? Mogen die boodschap van Gods genade in Christus door velen worden gehoord en in veler harten ook uitwerking krijgen? En wilt u zo uw daden verrichten tot grootmaking van uw naam, Heere. Zegen alle die verantwoordelijke posten hebben en taken hebben te verrichten. U weet wat dat ook met zich meebrengt als we verantwoording moeten afleggen van wat we in dit leven gedaan hebben. En voor de een is dat een verantwoordelijkheid op een klein terrein, anderen hebben grote verantwoordelijkheden. Degenen die over ons geplaatst zijn, die ons regeren. Degene die leiding geven. Die belangrijke beslissingen moeten nemen. Ach, heren, ook in ons eigen land is het zo nodig dat u ons mensen geeft die niet alleen verstand hebben van allerlei problematiek zoals die zich vandaag aan ons voordoet, maar dat gij ons mensen geeft die bijzonder toch ook zich willen laten leiden door de wijsheid die van boven is. En daar ontbreekt het zo nijpend aan. O God, geef ons door uw genade niet over aan onszelf en aan onze eigen inzichten. Want onze eigen inzichten zullen ons niet redden. Dat heeft de mens al zoveel eeuwen geprobeerd. En al zoveel eeuwen zijn er allerlei pogingen gedaan om het in deze wereld nog een beetje te laten lijken op een draagbare en op een verantwoordelijke samenleving. Maar wat is er van terechtgekomen? Het werk is iedere keer bij de handen afgebroken, heren. En we beschikken niet over middelen en wijsheden waardoor wij de mensheid uit de ellende en uit de nood kunnen oplichten. En daarom, het zal van u moeten komen, heren. En daarom willen wij u bidden dat gij geven wilt dat wij ook in ons land een stil en gerust leven zullen mogen leiden, maar dat we bijzonder toch ook naar uw woord mogen leren handelen en wandelen. En dat wij gaan beseffen en meer gaan beseffen, en dat dat besef ook meer en meer door zal dringen onder ons volk, dat aan 's Heeren zegen alles gelegen is. En dat alleen de zegen des Heeren rijk maakt. Heren, wij bidden u voor alle die in nood zijn, alle die vervolgd worden, alle die verdrukt worden, alle die een moeilijke, een zware, een droevige weg moeten gaan. Troost in nood en help in zwakheid en geef uitkomst daar waar alles lijkt vastgelopen te zijn. Barmhartige God, laat een uw ogen open zijn over deze schepping met al het leed dat er is. Met deze wereld waarin zoveel onrecht geschiedt. Heren, wilt gij aan uw werk, aan het werk uw handen, en daar hoort toch ook deze aardbodem bij, in ontferming gedenken. Aan het schepsel dat in barensnood is en dat zucht. Heren, ontferm u. En wees ons een horend en een verhorend God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen uit de 51ste psalm, het tweede en het derde vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, en het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 2 en 3 van psalm 51. Als de stervende Jacob zijn zonen gaat zegenen, dan begint hij bij Ruben. Dat ligt voor de hand, want Ruben is de oudste. Ruben is de eerstgeborene. En u weet, de eerstgeborenen in de gezinnen in Israël hadden een bijzondere plaats. Ze kregen ook het eerstgeboorterecht. En als de erfenis verdeeld moest worden, dan hield dat eerstgeboorterecht onder andere ook in dat zij een dubbel portie kregen van de erfenis. Als er 10 kinderen waren, dan werd de erfenis in 11 delen verdeeld. En de oudste kreeg 2 van die delen en de andere allemaal 1. Ruben, de eerstgeborene. En Jacob herinnert zich op zijn sterfbed nog heel goed het moment dat deze Ruben geboren werd. Wat is hij er toen ook blij mee geweest met deze oudste zoon. En niet alleen Jacob was er blij mee, ook Lea, Rubens moeder. We hebben gelezen hoe zij gereageerd heeft toen dit kind geboren werd. Lea werd bevrucht, zo lazen we in Genesis 29, en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Ruben, want, en dan komt de verklaring, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. Wat een tragiek zit er trouwens in die woorden. De Heere heeft mijn verdrukking aangezien. Wat was dan haar verdrukking? Dat zij de niet beminde was. Dat Jacob haar, Lea, achteruit zette. Omdat hij tenslotte eigenlijk alleen maar Rachel lief had. Het is ook allemaal zo verkeerd gegaan door het gedrag van Jacobs schoonvader Laban. Jacob heeft Laban zijn schoonvader gediend. Dat was ook de afspraak. Hij zou werken voor de bruidschat. En dan zou hij Rachel tot vrouw krijgen, want die twee hadden elkaar lief. Maar toen het zover was dat de belofte vervuld zou worden en de afspraak nagekomen, toen heeft Laban Jacob bedrogen. En toen heeft hij in plaats van Rachel de beminde, de niet beminde Lea aan Jacob tot vrouw gegeven. En dat is het begin van veel ellende, van veel verdriet geweest, van veel onderlinge naijver ook in Jacob's tent, maar vooral ook van veel verdriet, van, zoals ze het zelf noemt, van verdrukking. Zo heeft Lea het ervaren. Maar nu hoopt ze dat het anders gaat worden. Nu ze een kind gekregen heeft, nu Jacob een zoon heeft. De Heere heeft mijn verdrukking aangezien en dat heeft ze geconcludeerd uit het feit dat zij nu een kind krijgt. Rachel daarentegen niet. En daarom, zo hoopt ze, zo verwacht ze, zal mijn man mij nu lief hebben. Daar hunkert ze naar, naar liefde, naar echte liefde van de kant van Jacob, waar het tot nog toe altijd aan heeft ontbroken. En ze hoopt dat dit kind haar huwelijk zal kunnen redden en een bindmiddel zal kunnen zijn tussen haar en haar man. Zo is ze blij geweest met dit kind en ze heeft er hele verwachtingen van gehad. Jacob is ook trots geweest. Het heeft hem ook heel wat gedaan toen hij dit kind kreeg. Dat herinnert hij zich nog, daar spreekt hij ook van op zijn sterfbed, want als hij aan Ruben denkt en als hij tot Ruben gaat spreken, dan zegt hij: Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het beginsel van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Jacob heeft ook idealen gehad toen hij dit kind in zijn armen hield, zoals veel mensen idealen koesteren bij de geboorte van een kind. Met name bij de geboorte van het eerste kind. Ja, Jacob heeft verwacht dat Ruben hem veel voldoening zou schenken. En dat hij over Ruben trots zou kunnen zijn. Dat hij er blij mee zou kunnen zijn als deze jongen ook later groot zou worden. Maar wat hebben ze allebei verkeerd gedacht? Lea en Rachel. En wat hebben ze ook verkeerd gedaan? Bij beiden was er geen besef van schuld. Bij beiden was er geen besef van tekortkomingen. Want Jacob handelde toch wel verkeerd tegenover Lea. Hoe het dan ook mogen zijn en hoe hij dan ook aan deze vrouw gekomen is. Hij heeft toch wel onder de verplichting gestaan. Omdat het toch ook allemaal niet buiten de voorzienige leiding van de Heere omgegaan is. Hij heeft toch ook onder de verplichting gestaan om ook Lea lief te hebben. Maar daar ontbrak het aan. En dat was verkeerd van Jacob. Later heeft Jacob dat ook wel ingezien. Later is zijn gedrag ook wel anders geworden. Maar toen, in die periode, was zijn gedrag ook tegenover deze vrouw verkeerd. En wat was Lea ook verkeerd? Als ze zich laat leiden door haar afgunst, door haar jaloezie. Ze is afgunstig geweest op Rachel. Iedere keer merk je dat weer als we in dat gedeelte in het slot van Genesis 29 tot de ontdekking komen. Hoe zij reageert op de geboorte van haar eerste drie kinderen. Afgunst speelt een grote rol. Afgunst verteert haar binnenste. En nu hebben ze allebei, Jacob en Lea, hun verwachting gesteld op Ruben. Maar als een kind zo ontvangen wordt, dan moet dat wel op een teleurstelling uitlopen. En dat is het ook. Een grote teleurstelling is het geworden, dit kind. En de pijn daarvan heeft Jacob nog gevoeld als hij in Genesis 49 op zijn sterfbed ligt. Hij moet zijn zonen om zijn bed verzamelen, want hij heeft een godswoord voor hen allemaal en voor hun nageslacht. Hij moet spreken in naam van de Heer. En profetisch verlicht, zo hebben we hem vorige keer gezien, door de Heilige Geest, is hij ook bekwaam om het woord van God hen te verkondigen. Maar dan moet hij alleen maar dat spreken wat de Heer hem te spreken geeft. Ook als dat pijnlijk is. Het is pijnlijk. Ruben moet het weten. En Jacob moet het zeggen terwijl de broers van Ruben erbij zijn. Die moeten het ook weten. Wat? Dat daar zonde ligt. Dat daar ernstige zonde ligt. En dan mag het al jaren geleden zijn dat die zonde bedreven is. Maar God is dat kwaad niet vergeten. Bij mensen, zo is de regel ook bij het recht, kunnen de zonden wel eens verjaren. Na zoveel tijd kun je om een bepaalde misdaad niet meer vervolgd worden. Dan is dat kwaad, dan is die zonde verjaard. En een rechter kan er niks meer aan doen. Maar dat is bij de hemelse rechter niet het geval. Zonde verjaart bij God nooit. Misschien is Ruben het al lang vergeten wat hij toen gedaan heeft. Misschien wordt er nooit meer over gepraat. Misschien hebben zijn broers het ook wel weer vergeten. En kijken ze Ruben er helemaal niet meer op aan. Trouwens, ze zullen niet veel reden gehad hebben om op elkaar iets aan te merken, want ze deugen geen van allen. Maar of Ruben het vergeten heeft, of dat de broers van Ruben het vergeten hebben, of dat er nu wel of dat er nu niet over gesproken wordt, onze schuld die wij bij God hebben, zijn we niet kwijt als we die zonde en die schuld vergeten zijn. Als er zoveel jaren overheen gegaan zijn. Onze schuld bij God zijn we niet kwijt als wij die met allerlei redeneringen en met excuses zoeken te bedekken. Schuld verdwijnt alleen in de weg van schuldbelijdenis en schuldvergiffenis. Wat is er dan gebeurd? Wat was dan zo ernstig in Rubens leven, dat Jacob dat op zijn sterfbed nog eens een keer aan de vergetelheid moet onttrekken? Wat is er dan zo ernstig, dat Jacob tegen Ruben moet zeggen, je bent wel de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte, maar je zult toch de voortreffelijkste niet zijn. Wat is het dan dat er gebeurd is, waardoor Jacob aan Ruben zelfs het eerst geboorterecht, dat hem toch toekwam, moet ontnemen? Genesis 35 vertelt het. En dan in het 22e vers van dat hoofdstuk lezen we ervan. Genesis 35 vers 22. Jacob is op reis uit Paddan Aram. Hij is onderweg naar Canaan. Hij is al aangekomen in Canaan. Hij is al in Bethel geweest. En nu reist hij verder tot die plek waar Abraham en Isaac altijd gewoond hebben. Toen verreisde Israël, Jacob is dat uiteraard, en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. En het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het. Het heeft zich allemaal toegedragen kort na de dood van Jacobs lievelingsvrouw, vrouw Rachel. Dat wordt ons in een paar versen eerder verteld. Onderweg is Rachel gestorven bij, zoals u weet, de geboorte van haar tweede kind, Benjamin. En dat is een harde slag voor Jacob geweest. Dat is een ontzettend verdriet. En terwijl Jacob in de rouw is, hoort hij van het schandelijke gedrag van zijn zoon, zijn oudste. Want die heeft zich vergrepen aan een van Jacobs bijvrouwen. Nou ga ik niet in op die kwestie of dat wel goed was dat die slavinnen Bilha en Zilpa door David, door Jacob ook tot bijvrouw waren aangenomen. Dat is zoals het is. Maar in ieder geval, het is een verschrikkelijk kwaad geweest in Gods ogen, dat Ruben zich vergrepen heeft aan die bijvrouw van zijn vader, Bilha. En dat Ruben zijn vleeselijke lusten uitgeleefd heeft in het bed van zijn vader. En dat hij daarmee het huwelijk van Jacob geschonden heeft. Jacob heeft ervan gehoord. Dat is trouwens het enige wat ons in Genesis 35 verteld wordt. En Israël hoorde het. En wat Israël toen gedaan heeft, weet ik niet. Dat zegt het woord van God niet. Misschien is het zwijgen hiervan hierover veelzeggend. Misschien heeft Jacob het alleen maar gehoord. En heeft hij er verder niets aan gedaan. In ieder geval, we lezen niet dat hij zijn zoon daarover onderhouden heeft. Maar hij heeft het wel als een gruwel ervaren. En hij heeft het wel bij de smart die hij al had, ook als een extra smart, als een verzwaring van zijn verdriet en van zijn kruis ondervonden. En nu ligt hij op zijn sterfbed. En als dat al zo is, als we dat al mogen concluderen uit het feit dat Genesis 35 daar verder het zwijgen toe doet en dat daar niets verteld wordt over hoe Jacob daar nou op gereageerd heeft en wat hij onder vier ogen met zijn oudste zoon besproken heeft. Als het al zo is dat we daaruit mogen concluderen dat Jacob er helemaal niks aan gedaan heeft, dan wordt hij nu door de Heere zelf ertoe gedrongen en gedwongen om het alsnog aan de orde te stellen. Dan brengt Gods geest het nu weer terug in Jacobs geest. En dan moet hij erover spreken. En hij doet dat ook. Hij doet dat vol afschuw. Het is zelfs zo dat hij niet eens meer tot Ruben spreekt. Doet hij wel even. Maar als hij dan daarna doorspreekt, dan is het net alsof Ruben voor hem verdwijnt. En alsof hij het zomaar tot alle anderen die erbij zijn zegt. Hij spreekt hem niet meer aan met jij, met gij, maar hij spreekt over hem. Hij heeft mijn bed beklommen. En zie ik daar misschien de gekromde vinger van de stervende Jacob op Ruben wijzen. Als hij tot zijn andere zonen zegt, hij heeft mijn bed beklommen. En daar staat die oudste, vernederd, gedegradeerd. Als hij al dacht dat hij verdiensten had, dan worden ze hem nu allemaal ontnomen. Als hij al dacht dat hij de voortreffelijkste was, dan blijkt nu dat hij de voortreffelijkste niet is. Als hij er al aan gedachten op gerekend had dat hij van zijn vader de eerstgeboorte zegen zou krijgen, dan blijkt hem nu dat hij hem niet gegeven wordt, die eerstgeboorte zegen. God is met Ruben nog niet klaar. God bezoekt de zonde. God vergeldt het kwaad. En dat is een pijnlijke boodschap. Maar omdat die boodschap pijnlijk is, mag Jacob hem nog niet verzwijgen. Jacob mag nog niet doen wat hij misschien eerder al die tijd gedaan heeft. Daar maar overheen leven en er zand overheen leggen. En het door de vingers zien. Het moet aan de orde komen. Bij God moet de schuld altijd een keer aan de orde komen. God heeft dat immers gezegd. Ik zal uw zonden ordentelijk voor uw ogen stellen. Zo handelt de Heer nu eenmaal. En als hij het in dit leven niet doet, dan doet hij het straks als we voor de rechterstoel staan wel. Het is nog een zegen als het in dit leven gebeurt, gemeente. Dat we in een gericht betrokken worden met de Heer en dat onze ziel door het werk van de Heilige Geest ontdekt wordt aan zonde, aan gerechtigheid en aan oordeel. God loopt er niet overheen. Wij kunnen dat doen, wij kunnen het bedekken, zoals David dat ook een tijd lang in zijn leven geprobeerd heeft, nietwaar? Denk maar aan de 32e psalm, hij zweeg en hij beleed de ongerechtigheden voor de Heer niet. En daar zou die doorgegaan zijn ook. Want de mens wil niet in de schuld komen. Maar God maakte het om onmogelijk. De Heere zond zijn knecht Nathan. En Nathan kwam met een harde boodschap aan Davids huis. En hij legde die harde boodschap aan Davids hart. Gij zijt die man. En zo is Gods wijze van doen. Zo is Gods wijze van doen, zeker bij al degenen die hij op de knieën wil brengen. Hoe zou een mens anders op de knieën komen? Hoe zou een mens tot schuld belijdenis komen? Als door het werk van de Heilige Geest zijn ogen niet geopend worden voor de werkelijkheid, maar zal de Heilige Geest de ogen voor onze werkelijkheid van zondaar zijn en van verloren zijn, zal de Heilige Geest onze ogen daarvoor openen, dan moet het ons gezegd worden. Dan moet het tegen Ruben gezegd worden. Onder de kwaad dat hij bedreven heeft ontvangen. Zullen zijn zonden ooit worden weggenomen en bedekt? Zal God ooit in gunst op deze mens neerzien? Dan zal hij moeten inzien dat er zonde is die scheiding maakt tussen hem en God. En daarom moet de boodschap gebracht worden. Laten we dat onthouden. De Heere werkt nooit over de schuld heen. Je leest bijvoorbeeld bij de profeten ook dat de Heere via zijn profeten het volk Israël in de dagen van afgoderij en van ander kwaad oproept. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden. Dat ge tegen de Heere uw God gezondigd heeft. En zoals het de roeping van de profeten in het Oude Testament geweest is om Israël zijn zonde en het volk des Heren zijn ongerechtigheid bekend te maken, zo is dat nog een van de taken in de verkondiging van het evangelie, gemeente. Er mag niet over de zonde heen gepraat worden. Misschien vindt u dat er wel eens te veel accent op de zonde ligt. Het zij dan zo. Misschien hebben die andere zonen van Jacob elkaar aangekeken en misschien ook wel gedacht en in stilte tegen elkaar gefluisterd. Moet dat nou zo? Kon dat nou niet verzwegen worden na zoveel jaren? Kennelijk niet. Kennelijk niet. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden. En daarom is het vanavond voor u en voor mij de vraag. Hebben wij zo al de schuldbrief thuis gekregen? Is zonde in ons leven al eens tot zonde geworden? Zijn wij al eens aan het kwaad dat we bedreven hebben ontdekt? Zijn we al eens in de schuld gezet? En heeft het ontdekkend werk van de Heilige Geest ons wel eens op de knieën gebracht? waar wij tot God om genade leerden roepen, zijn wij net als de verloren zoon wel eens een keer tot onszelf ingekeerd. En zijn we wel eens de weg teruggegaan, de weg tot God. Zoals die verloren zoon in de gelijkenis die wegging, die je tegen zijn vader ging zeggen, vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En dan zien we hier, toegespitst, dat het met name gaat om, in Rubens leven, om kwaad op het terrein van het seksuele leven. Dat rekent God zwaar aan. Ik zal niet zeggen dat de Heer over andere zonden heen loopt. Nee, die komen ook allemaal ordentelijk voor onze geest. Maar dit kwaad rekent de Heer in ieder geval ook aan. En al is het al lang geleden dat Ruben het bed van zijn vader bevlekte. Die schuld staat kennelijk nog open in Gods boeken. En de Heer komt er een keer op terug. En de volgende vraag is nu ook toegespitst. Liggen er in uw leven misschien ook zonden op hetzelfde terrein waar de zonde van Ruben lag? Liggen er op dat terrein in ons leven ook onbeleden en onvergeven zonden? Laten we ervan leren dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En laten we alle zonden, zeker ook die op dit terrein, mijden en vlieden om kuis en eerbaar en ingetogen te wandelen. Ruben zal de voortreffelijkste niet zijn. Integendeel, hoe zal het dan gaan met Ruben? Ja, Jacob gebruikt in het begin van vers 4 die uitdrukking, snelle afloop als der wateren. Zo zegt hij het, snelle afloop als der wateren. Hoe die woorden verstaan moeten worden, is evenwel nog niet zo eenvoudig vast te stellen. Het kan zijn dat Jacob daarmee bedoelt te zeggen dat het verkeerd met Ruben zal aflopen. Zoals water wegstroomt, zo zal Ruben in zijn nageslacht ook hard achteruit gaan. Al maar minder worden. Het kan ook zijn, en daar geef ik eigenlijk de voorkeur aan, dat Jacob in deze woorden iets van het karakter van Ruben heeft willen aanduiden. En dan moeten we het enigszins anders vertalen. Dan zouden we het moeten vertalen zoals de Engelse vertaling het heeft. De Engelse vertaling zegt hier, unstable as water. Onbetrouwbaar als water. Op water kun je niet aan. Water is altijd verraderlijk. Water is altijd onbeheerst en onbeheersbaar in vele gevallen. En zo heeft Ruben zich nou betoond. Onbetrouwbaar. Als iemand op wie je niet aan kunt. Als iemand die ook geen controle heeft over zichzelf. Als iemand die toegeeft aan zijn lusten. Als het in hem opkomt, dan moet het ook gebeuren. En niemand weet wat hij aan Ruben heeft. Ruben is een inconsequent figuur. Dat ik daar de voorkeur aan geef aan deze verklaring en aan deze vertaling, dat is omdat ik dit meen te herkennen in wat het woord van God ons over deze Ruben openbaart. Zo hebben zijn broers hem ook leren kennen, als iemand op wie je niet aan kan. Toen ze, Genesis 37, toen ze Jozef een keer gevangen hadden. U weet, Jozef was door zijn vader Jacob erop uitgestuurd om naar de welstand van zijn broers te informeren. Toen hebben ze gezegd, kijk, daar komt die meester dromer aan. Laten we hem doden. Zullen we eens kijken wat er van zijn dromen komen zal. En toen hebben ze hem gepakt. En toen zouden ze hem gedood hebben. Maar dat heeft Ruben willen voorkomen. En het is hem gelukt ook, tenminste dat ze hem zouden doden, heeft Ruben weten te voorkomen. Toen op dat moment voelde Ruben dat hij als de eerstgeborene toch ook wat meer verantwoordelijkheid had. En in het besef van die verantwoordelijkheid heeft hij zijn broers weerhouden om hun broer Jozef om het leven te brengen. Maar hij heeft maar weinig gezag gehad overigens bij zijn broers. Want ze hebben dat wel van hem overgenomen. Ze hebben zich wel laten raden om hem in ieder geval niet te doden. Maar ze hebben hem in een put opgesloten. En toen hebben ze hem daarna aan die Ismaëlitische kooplieden verkocht. Ruben had ook niet grondig gewaarschuwd. Ruben had niet tegen hen gezegd, tegen zijn broers bedoel ik, dat ze zich helemaal niet aan Jozef mochten vergrijpen op geen enkele manier. Ruben was de man van het compromis. Hij heeft geprobeerd stiekem, zonder dat hij er eigenlijk voor durfde uit te komen naar zijn broers toe, stiekem, een beetje geheimzinnig, het leven van Jozef te redden. En toen hij dan ook tot de ontdekking kwam dat die broers Jozef verkocht hadden, ja, toen zag hij in dat zijn plan gefaald had. Maar een man waar je niet op aan kan. En toen Jacob er later grote moeite mee had, u weet de geschiedenis, ze waren in de tijd van de hongersnood met zijn tienen, naar Egypte gereisd, ja, om in Egypte koren te kopen. En ze kwamen terug met de boodschap dat de volgende keer Benjamin mee moest. En daar voelde Jacob niks voor. Hij was Jozef kwijt, Simeon zat in Egypte gevangen. En dan ook nog Benjamin meegeven? Nee. En Ruben heeft geprobeerd zijn vader tot andere gedachten te brengen. Weet u hoe? Geef hem mij maar mee, zei hij tegen zijn vader. Ik zal voor hem zorgen. Ik sta voor hem in. En als ik hem niet terugbreng, dan geef ik u toestemming om twee van uw eigen kleinkinderen te doden. Twee van mijn kinderen, zegt hij, Jacob's kleinkinderen. Dat is Ruben. Die zo'n afschuwelijk voorstel zelfs durft te doen. Typerend voor Ruben. Hij wil er desnoods twee van zijn kinderen aan wagen. Maar hij doet niet wat hij had moeten doen. Hij zegt niet wat later zijn broer Juda zegt. Als ik hem niet wederbreng, dan zal ik al mijn levensdagen tegen u gezondigd hebben. Hij zegt niet, ik zal borg voor hem zijn. Hij wil zichzelf niet opofferen. Hij wil met de minste moeite klaar zijn. En als ze dat dan twee kinderen gaat kosten, dan zij dat zo. Maar dan kan hij zelf toch zichzelf handhaven. Ruben, de man op wie je niet aan kan, omdat hij zo op zichzelf gericht is. Onbetrouwbaar, onbestendig. En wie heeft er nou wat aan zo iemand? Aan zo iemand die nooit echt eens de consequenties wil overzien. Aan iemand die nooit zijn vingers ergens aan wil branden. En dat komt straks, Jacob heeft dat voorzien. Dat komt straks heel duidelijk openbaar. Als u met mij leest in het vijfde hoofdstuk van het boek Richteren. Dan zijn we een hele tijd verder in de geschiedenis en dan is Ruben er al lang niet meer. Maar wel zijn stam, wel zijn nageslacht. In de dagen van Deborah. En toen hadden ze de strijd met de Kanaanieten, met Jabin en met Sisera. Die man die dat leger van Jabin aanvoerde en die over die strijdwagens beschikte. Inderdaad een gevaarlijke vijand. En ze hadden, de Kanaanieten hadden al zo lang de Israëlieten onderdrukt. Maar toen riep God Barak en toen riep God Deborah om de strijd met de Kanaanieten aan te binden. En ze hebben de bazuin geblazen en ze hebben het volk van Israël opgeroepen om mee te doen in de strijd. En ze zijn gekomen uit allerlei stammen. Maar niet uit Ruben. Vers 16. Vers 15, tweede deel. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. En Deborah zegt in haar lied, waarom bleef gij zitten tussen de... ...oren het geblaat der kudden. De gedeelte van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Toen het erop aankwam, liet ook de stam van Ruben het afweten. Toen het ging om de strijd tegen de vijanden, toen het ging om de bevrijding van Gods volk, toen het ging om de eer des Heren, toen zijn ze in Ruben wel aan het confereren geweest. En toen hebben ze wel heel veel inbeeldingen gehad en heel veel redeneringen erop nagehouden. Maar de consequentie was dat ze tussen hun stallingen bleven zitten om naar het geblaat van hun schapen te luisteren. Want die kun je toch ook zomaar niet alleen achterlaten. Wel veel praten, wel veel overleggen, wel veel redeneren en wel allerlei voornemens en wel allerlei plannen maken. Maar de daad ontbreekt. Ze bleven thuis en ze lieten de anderen de strijd voeren. Op zichzelf gericht, egoïsten, onbetrouwbaar. En ook voor de zaak des Heren hebben ze niets over. Wel commentaar later. Wel woorden, maar geen strijd. Israël heeft niks aan Ruben. En voor de dienst des Heren betekent de stam van Ruben ook niks. En dat zal tot hun ondergang leiden als God het niet verhoedt. En dan zou je inderdaad die woorden van Jacob in het begin van het vierde vers van Genesis 49 inderdaad ook wel zo mogen verstaan. Snelle afloop als ter wateren, dan zal het met Ruben hoe langer hoe meer bergafwaarts gaan. Dan wordt het al maar minder. En dat blijkt ook wel, want dan straks in nummerie 2 en in nummerie 27 wij op de hoogte gesteld worden van de volkstellingen. De eerste die plaatsvond aan het begin van de woestijnreis en de tweede die plaatsvond 40 jaar later aan het einde van de woestijnreis. Dan zie je dat die stam niet gegroeid is, maar dat die kleiner geworden is. En dat doet Mozes in Deuteronomium 33 uitroepen als hij de stammen Israëls voor zich ziet en als hij afscheid gaat nemen. Dan zegt hij dat Ruben leven en niet sterven. Want hij ziet dat volk van de stam van Ruben al maar achteruit gaan. En straks zouden ze er misschien helemaal niet meer zijn. O God, zo roept Mozes uit, laat die stam ook in leven blijven. Laat die stam toch ook meegeteld worden. Laten er ook in Ruben zijn, die meegerekend worden, als de Heere de volkeren opschrijft. En gelukkig. Gelukkig heeft het God behaagd dat gebed van Mozes te verhoren. Want als wij doorbladeren in het woord van God, en u ziet wel dat her en der in het woord van God ons de gegevens worden aangereikt ten aanzien van Ruben en ten aanzien van het geslacht van de Rubenieten. Als we doorbladeren in het woord van God en we komen in het laatste Bijbelboek en we lezen in het 7e hoofdstuk van de Openbaring, waar ons verteld wordt van de 144.000 die uit Israël verzegeld zijn, dan zien wij in Openbaring 7 vers 5 uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. God heeft die stam toch niet afgeschreven. Er zijn er ook uit het nageslacht van Ruben die door de Heere gerekend worden bij het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Er zijn er ook uit Ruben die in de Heere Jezus Christus hun zaligmaker hebben leren kennen. Er zijn er ook uit Ruben die de hemel mogen bevolken. Hoe kan dat? Wel, dat kan omdat ze uit Ruben op dezelfde manier gebracht zijn zoals de Heere ze uit andere volkeren en andere stammen brengt. Er mag variatie zijn in de manier waarop de Heere zondaren tot de kennis van zijn genade brengt. Er mag onderscheid zijn. Bij de een zal het zus gaan, bij de ander zo. Bij de een is de weg dieper, bij de ander is de weg misschien wat minder diep. Bij de een gaat het sneller en bij de ander duurt het wat langer. Maar ze komen allemaal met smeking en geween, dacht u niet? Ze komen allemaal als boetvaardigen. Ze komen allemaal doordat de Heilige Geest hun ogen geopend heeft voor wie ze in zichzelf zijn. En ze hebben allemaal geleerd om voor de Heere te buigen, te bukken voor de hoge God en schuld te belijden. En er is er niet één, of hij heeft het geleerd in de weg van schuldbelijdenis, ook te bidden om vergeving. Ook te pleiten op dat werk dat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis. Om daar nou zicht op te krijgen en daar nou deel aan te mogen ontvangen. En in dat bloed van Christus verzoening voor de zonde te ontvangen. En zo zijn ze uit Ruben ook gekomen. Ja, God heeft ze ook uit dat geslacht gehaald. Mensen voor wie de zaligmaker onmisbaar werd. Mensen die achter het bloed van die zaligmaker hebben leren schuilen, die hun toevlucht hebben mogen nemen bij hem, bij Israëls gezalfde koning. Er zijn er uit Ruben gekomen die van zichzelf verlost zijn, die van hun op zichzelf gericht zijn bekeerd zijn, die van hun beginselloosheid verlost zijn, die van hun compromisnatuur bekeerd zijn. De geest heeft in hun hart intrek genomen en hij heeft ze vernieuwd. Hij heeft ze herschapen en toen werd alles anders. Toen konden ze niet meer, zoals in de dagen van Deborah, tussen de stallingen, tussen de schapen en de koeien blijven zitten om naar het geblaat en het geloei van die beesten te luisteren. Toen ging het hen niet meer om hun aardse bezittingen die ze niet wilden opgeven. Toen ging het hen er niet meer om de hele wereld te willen gewinnen. Toen ging het er hen niet meer om hun leven te willen behouden. Toen ging het er hen om dat zij in Gods wegen zouden leren wandelen en dat ze zouden leren strijden als God daar immers toe oproept, de strijd des geloofs. En ze zijn ervoor ingewonnen. Ze zijn door de Heere overreed en ze zijn door de Heere getrokken, aan zijn kant geplaatst. En de Heere heeft hen op de dag van zijn heerkracht gewillig gemaakt, ook uit de stam van Ruben. En toen konden ze niet alleen maar volstaan met overleggingen. Ja, wij moesten eigenlijk ook gaan. Dat hebben ze natuurlijk gezegd in de dagen van Deborah en Barak. Toen de tijding kwam dat ze opgeroepen werden, dat ze verwacht werden om te strijden tegen de vijanden des Heren. Toen hebben ze natuurlijk ook tegen elkaar gezegd, ja, dat kunnen we niet aan de stam van Naftali en de stam van Zebulon overlaten. Dat moeten wij ook eigenlijk doen. Maar toen kwamen de tegenwerpingen. Ja, maar als we dat doen, hoe moet het dan? En toen hebben ze net zo lang geredeneerd, totdat het niet meer nodig was. Maar als God door zijn geest gaat werken, dan blijft het niet bij, ja, eigenlijk zouden we zo ook moeten, en eigenlijk moet ik met de zonde breken, en eigenlijk moet ik tegen dit kwaad in mijn leven strijden, en eigenlijk zou ik meer ernst aan de dag moeten leggen, en eigenlijk zou ik ijveriger moeten zijn in het onderzoeken van Gods woord, en eigenlijk zouden we meer. Nee, dan gebeurt het ook. Want het is niet degene die zegt, Heere, Heere, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar zij zijn het, die daar doen, de wil des Vaders. Gemeente, dat is de eerste zegenspreuk van de stervende Jacob. U zegt, is dat een zegenspreuk? Het lijkt toch veel meer op een oordeelsaankondiging. Terecht. Maar ook in een oordeelsaankondiging kan een verborgen zegen liggen. Natuurlijk heeft Ruben daar beschaamd gestaan. Natuurlijk is het hem in zijn gezicht gevlogen toen zijn vader deze dingen zei. Daar staat hij als oudste. Hij had het voorbeeld moeten geven. Daar staat hij als de eerste verantwoordelijke. En hij moet dit horen. En zijn broers luisteren mee. Is het dan de bedoeling van de Heere dat hij via Jacob Ruben alleen maar diep zal vernederen? Is dat Gods bedoeling? En is daarmee alles gezegd van Gods bedoeling? Ruben moet vernederd worden? Nee. Waarom wordt het gezegd? Omdat Ruben in de schuld moet komen. Omdat hij tot bekering moet komen. O ja, hij zal beschaamd het hoofd moeten buigen. En hij zal straks die sterfkamer van zijn vader verlaten. Maar als het goed is, gaat hij die kamer uit met een geweten dat hem aanklaagt. Met een hart dat slaat. Met een schuld die opengelegd is. Met een hart dat verbroken is. En dan zoekt hij straks een stil en eenzaam plekje op om het eindelijk eens voor God te verliezen? Gaat hij straks, net als later David, in de eenzaamheid en in de stilte, om voor God uit te zeggen wat hij misdreven heeft? Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Oh nee, zijn broers zullen wel geen stenen naar hem geworpen hebben. Ze krijgen straks allemaal hun beurt. En er zijn er heel wat bij voor wie Jacob ernstige woorden, ontdekkende woorden heeft te spreken. Ze zijn allemaal schuldig in Gods oog. En we hebben geen reden om op wie dan ook stenen te werpen en naar een ander te wijzen. Maar we moeten onszelf leren aanklagen, net als Ruben. En dat was Gods bedoeling. Dat zocht de Heere te bereiken. En dat zoekt de Heere nog te bereiken, gemeente. Als de prediking, die van vanavond of bij andere gelegenheden, ons ook herinnert aan wie wij door de zonde geworden zijn. En wat het kwaad van ons gemaakt heeft. En als soms heel concreet het aan de deur van ons hart gelegd wordt. En als we het voelen in de prediking van het woord, in het lezen van Gods woord. Dat de Heere als het ware de vinger op ons richt. En dat de Heere met zijn heilige vinger ons hart aanraakt. En zegt, gij zijt die man. Met de bedoeling dat wij zouden bukken. Dat we ons zouden vernederen onder de krachtige hand Gods. De Heere weet wel wat hij doet. En de Heere weet ook wel waarom hij het doet. En de Heere weet ook wel wat we nodig hebben. Want als we onszelf zouden verharden. En als we de schuld zouden bedekken en goed praten. En er ook niet aan herinnerd willen worden. En daarom de scherpe prediking van de wet eigenlijk ook helemaal niet zo op prijs stellen. Als we onszelf handhaven. Woorden dat de Heer Jezus immers zeggen in het slot van het 16e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Als we onszelf handhaven. En als we er nooit eens een keer toe willen komen om ons leven te verliezen. Als we het altijd maar vast willen houden. En als we altijd maar onze eer willen behouden. En als we nooit aan het verkeerde en aan het zondige willen herinnerd worden. Niet voor God en niet voor mensen. De Heer Jezus zegt, die zijn leven zal willen behouden, zal het juist verliezen. Snelle afloop als ter wateren. Maar wat zal dat zijn? Bent u er wel eens bang voor dat het met ons ook zo zal gaan? Snelle afloop als ter wateren. Maar wie zich vernedert onder de hand van de Allerhoogste. Wie bukt voor de Hoge God. Wie met een verbroken hart en een verslagen geest een plaatsje mag zoeken aan de voeten van de Heere Jezus, de zaligmaker. Wie met die schuld die opengelegd is, vluchten mag naar het kruis, naar de gekruisigde. Voor zulken is er nog hoop. En dat is het wat de Heere bedoelt als hij ons aan onszelf ontdekt. Dat we daar zouden komen. Daar waar God van vergeving spreekt. Van vergiffenis. Van kwijtschelding. Dan is er zelfs voor Ruben nog hoop. En dan worden er zelfs uit Ruben 12.000 verzegeld. Vanwege de zonen Gods. Vanwege de borg van zijn volk. O, Ruben heeft niks om zich bij God een gestalte te geven. En waardigheid bezit hij niet. En de Heer is aan Ruben niks verplicht. Maar vanwege dat borgwerk van de Heere Jezus Christus is er zelfs voor deze zondaar en voor zijn gevallen nageslacht nog hoop en nog vergeving. En van die Zoon van God zegt de Heere, ook vandaag hoort hem. Van die Zoon van God die ons in het evangelie geopenbaard wordt als degene die geheel vrijwillig uit de hoge hemel is neergedaald om op deze aarde te komen en hier te werken en hier te lijden en hier te sterven. Zegt God, zie op hem. Vlucht tot hem. Wie we dan ook zijn. En wat Gods wet mogelijk ook ons op ons heeft aan te merken, zonde tegen het 7e gebod of zonde tegen welk van de andere geboden van Gods heilige wet ook. Ja, zonde tegen al de geboden van Gods heilige wet. Hoe het er dan ook uitziet, al waren onze zonden rood als karmozijn. En ieder die tot die gekruisigde zaligmaker de toevlucht mag nemen. In de oprechte boetvaardigheid en die als de tollenaar in de gelijkenis zijn schuld voor God mag uitzeggen en God mag bidden om onverdiende gunst, om vrije genade. Zulken
die door dat woord van God aan zichzelf ontdekt zijn en die zichzelf niet langer kunnen en willen handhaven. Maar die verbroken onder het oordeel, bukken voor de Heere en niettemin tot de Heere vluchten om bidden om genade en om ontferming. Zulke mogen ook horen dat er bij de Heere vergeving is. Wie hem nederig valt te voet. Dat is de weg. Wie hem nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. Amen. We zingen Psalm 25, het vierde vers. Als dat zo niet was, dan was er ook geen hoop meer. Als dat niet mogelijk was, Heer, om van u uw wegen te leren, in de weg van het nederig u de Heere te voet vallen. Als die weg niet ontsloten zou worden, Heer, dan is er alleen maar wanhoop. Want aan onze kant is ook immers alleen maar schuld. Als we dat hele leven van Ruben nagaan, wat was er dan, Heer, wat u de Heere zou kunnen behagen? Niets. Dan kwam hij in alle opzichten tekort. En dan had hij de wet overtreden. En als een mens één gebod overtreedt, dan staan we schuldig aan de ganse wet. En als dat nou alles is. Heren, maar het is Gode zij dank niet alles. En daarom, o God, wij danken u ervoor dat gij voor zondaren nog een weg des behouds geopend hebt. En dat er nog vergeving is. En dat schuld weggenomen kan worden. Omdat de weg door de Heere Jezus geopend is. En dat in dat offer van uw Zoon nu voldoende gerechtigheid is. Om al de schuld van uw volk weg te doen. En nooit meer die schuld, die zonde, die ongerechtigheid in herinnering te roepen. Heere, wij bidden van u dat als u ons vanavond ook met onszelf wilde confronteren. En als u uw heilige vinger op ons hart gericht hebt. En als het ons is aangezegd dat ook wij schuldig staan. Dat ook wij in het gericht betrokken worden. Dat ook wij schuld hebben die ons naar het eeuwig verderf zou brengen. Als die schuld op ons blijft liggen. Als u ons die boodschap meegeeft, Heere, laat het dan inderdaad in ons leven die uitwerking hebben, dat wij voor het eerst of bij vernieuwing voor u leren bukken in het stof. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Dat was ook de enige weg voor Ruben. Daarom hebt u Jacob gebruikt om hem deze dingen in herinnering te brengen. Wat een wonder, o God, dat u hem niet zo weggestoten hebt. Het was al schuld van zoveel jaren geleden. En na al die jaren bent u erop teruggekomen om hem alsnog tot verootmoediging te brengen. Wat een wonder dat er ook uit zijn geslacht, waar zoveel op aan te merken was, nog 12.000 verzegelden zijn. Wat een wonder dat u ze overal vandaan haalt. En dat u overal uw volk bijeenbrengt. O God, mogen wij er ook bij horen. Mogen wij in die weg van de verbreking van ons hart en de verslagenheid van onze geest, de weg van de tollenaar, van de schuldbelijdenis, ook ondervinden dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn, ja, van eeuwigheid. En mogen wij ook bij die verzegelden gaan behoren, heren, die het door het bloed van Christus hebben geleerd, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Heere, heilig uw woord aan ons aller hart, en wilt u er gebruik van maken, tot ontdekking, tot opbeuring, tot nederwerping, tot vertroosting. Wilt u er gebruik van maken, Heere, opdat het dat doen zal wat u behaagt, en opdat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Hoor ons, genadige God, om Jezus wil. Amen. Psalm 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.